werk van Go & Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken. Momenteel zijn we hard aan het werk in de voorbereidingen voor onze grote campagne in Abidjan tijdens de voorjaarsvakantie in februari. Er zijn letterlijk duizenden kerken die meedoen, ontzettend veel vrijwilligers en de stad maakt zich klaar op een enorme impact van het evangelie. Wil je ons helpen om te gaan? Op de website goandtell.nl kun je vinden alle informatie om een donatie te maken voor deze reis. Praktisch kunnen we gewoon met 1 euro 1 iemand bereiken. We verwachten er opnieuw weer 10.000 te bereiken en dat kunnen we niet doen zonder jouw support. Ben je al supporter? Heb je wat gegeven? Dikke, dank je wel.
Op tweede paasdag bestaat Simply Jesus 5 jaar. Dit gaan we groots vieren in het Omnisport in Apeldoorn. De kaarten zijn dit keer gratis en vergeet niet, het is dé plek om vrienden en familie mee naartoe te nemen. Zorg dat je erbij bent op 13 april. Alle info op goandtell.nl. Fijn dat je er weer bent. In Jesaja 54 vers 10 staat onder andere: al zouden de bergen wijken en de heuvels wankelen, mijn liefde zal nooit van je wijken. Dat is de kern van deze boodschap. Luister en geniet in deel 1 van God is alleen maar goed.
Voordat ik echt het woord induik, moest ik heel sterk denken aan iets wat nu speelt en wat ik eigenlijk ook echt wil zeggen. Een aantal jaren geleden was ik samen met mijn goede vriend Michiel Koelewijn in Amerika. En we waren in Texas samen op een heel grote conferentie. Kun je natuurlijk allemaal nog herinneren. We kochten die boekenshop helemaal leeg en zo. En ik kreeg mooie cadeautjes van Michiel, grote boeken. En ik weet nog goed dat ik daar rondliep. En soms heb je in je leven van die divine moments, bijzondere momenten waar je in je gewoon voelt dat God je iets laat zien van wat er komen gaat. En ik was in Nederland al bezig met verschillende grote dingen. Like Jesus was groot geworden. Buitenland, Afrika. En God deed ontzettend veel. Maar toen ik daar liep, toen kreeg ik heel sterk de indruk dat God me uitdaagde en zei van: David, het wordt tijd dat je bediening uitbouwt en dat je niet meer alleen op de jongeren richt, maar dat je ook op alle leeftijden richt. En toen ik daar rondliep, toen zag ik ook, als het ware, in de toekomst een grote meeting, grote conferentie, duizenden mensen bij elkaar. En God plaatst zo'n visie op dat moment in je hart. En dat is wat hij deed. En ik weet nog goed dat ik naar huis ging en dat ik best wel een beetje worstelde met al die gevoelens van: ja, moet dat dan? Wie ben ik dan? Weet je wel, gaan mensen komen dan? Hè? Ik ben maar een Nederlandse spreker, et cetera. Weet je wat dat allemaal kost? Hè? Al die argumenten die je dan bij elkaar krijgt. En soms is het ook wel eens moeilijk voor mensen om te begrijpen van: waarom doe je dat nou? Want we hebben toch church, weet je wel? We komen elke week bij elkaar. Waarom is het dan nodig om in zo'n hal? En dan ga je ook nog een keer steeds groter. Wat voor drijf zit daarachter? Sommige mensen zeggen wel eens: is dat wel gezond? Nou, daar heb ik 3 jaar over nagedacht en ben tot de conclusie gekomen dat je dat soort dingen niet uit jezelf verzinnen kan. Gisteren had ik een ontmoeting nog met een oude man van God op het feestje bij Jaap en Antje. En die noemde echt expliciet tegen mij. Hij zegt: het is zo nodig dat dit gebeurt, zegt hij. En laat je niet stoppen, ook al snapt niet iedereen. Ik zeg: ja, ik hoor dat je me snapt. En dat vind ik mooi, dat vind ik bijzonder. Toen kwamen er 2 nieuwe jonge mensen in ons team werken. En die vroegen deze cruciale vraag aan mij. Die zeiden eigenlijk: David, zo'n grote conferentie is toch eigenlijk een beetje hetzelfde als een kerkconferentie. Alleen dan gewoon 10 keer zo groot. En toen zei ik: nee, dat is het echt niet. Ik zeg: dat ga je pas voelen op het moment dat je ermee bezig gaat. Nou, een weekje geleden zaten ze bij mij aan tafel op kantoor en zeiden ze: nee, we snappen nu wat je bedoelt. Er is heel veel meer gaande. En ze vroeg aan mij: waarom? Waarom doe je dat? En als iemand je de waarom-vraag stelt, dan komt er naar boven wat misschien wel het allerbelangrijkste is. En toen zei ik dit. Ik zei: ik geloof dat dat soort evenementen de capaciteit hebben om aan de deur te kloppen van een natie of een stad. Kijk, deze lokale kerk heeft de mogelijkheid om aan de deur te kloppen van deze plaats Zeewolde. Wij kunnen een stem maken, een geluid maken, een vuist maken. En dat is de roeping van lokale gemeenten. En ver daarbuiten, de gemeente Zeewolde is veel groter dan alleen dit dorp. En misschien heeft God wel het gebied Flevoland, het gebied Nederland. En via de media kun je nog zoveel meer. Maar net wat God je geeft. Maar ik geloof echt dat we via die methode duizenden mensen weten te bereiken met de boodschap van Jezus Christus. En als ik dan kijk naar hoe het gegaan is. 5 jaar geleden zijn we begonnen. Ik begon klein en uiteindelijk leidde God ons naar de IJsselhallen. De eerste keer hadden we 2200 mensen. Mensen kochten een kaartje om te luisteren naar een Hollandse spreker. 5 jaar later hebben Joyce en ik tegen elkaar gezegd, we geloven eigenlijk dat heel Nederland moet komen. Dus we gaan een grotere plek zoeken. We hebben Omnisport Apeldoorn afgehuurd. Het kost ontzettend veel geld, maar we hebben plek voor 7000 mensen. We zijn vorige week live gegaan. We hebben al meer dan 2000 tickets verkocht. En dat gaat heel erg hard. En vooral de kindersamenkomsten gaan heel erg hard. En wij zouden het echt te gek vinden als jullie allemaal komen. En nu is er 1 iemand nog maar enthousiast. Oh man. En dat is niet alleen maar omdat jullie onze familie zijn. Maar dat is ook omdat we je willen meenemen in wat wij echt geloven dat God doet. En de verhalen van de levens die veranderen. Mensen die met hun kinderen komen, die hun tieners aangeraakt zien worden in de samenkomst, die in tranen zijn. Die hun kinderen zeggen van, joh, we willen niet meer naar de kerk. Nou, wil je dan nog een keer naar David komen luisteren? Ja, nou, dat dan wel. En dan aan het einde van de samenkomst hand in hand naar voren lopen om te zeggen, ja, ik wil verder met de Heer Jezus. En het is zo belangrijk, niet ik in mijn klein hoekje en jij in het jouwe klein hoekje, maar dat we de wereld laten zien wie onze God is. Want als die komt, en als die... Soms ontbreken mij de Nederlandse woorden. When he shows up, hè, net alsof dat eigenlijk net gebeurde. Zijn tegenwoordigheid komt. Dan is er zoveel ruimte voor doorbraak. Zoveel ruimte voor hoop. Zoveel ruimte voor genezing. En dat is absoluut wat ik in mijn hart ook voel en ervaar. Dat God vanmorgen ook in ons midden wil doen. Amen. Jesaja 54 vers 10. Al zouden de bergen wijken en de heuvels wankelen, mijn liefde zal nooit meer van jou wijken. En mijn vredesverbond is onwankelbaar, zegt de Heer, die zich over jou ontfermt. Dit is iets om heel enthousiast over te worden. Want al zouden de bergen wijken, iets wat nooit gebeurt, en dan zal de heuvels wankelen. God gebruikt extreme voorbeelden die eigenlijk bijna nooit plaatsvinden. Zegt hij, mijn liefde zal nooit meer van jou wijken. Nooit meer. Het gebeurt nooit meer. Iemand kreeg een e-mail. Ik hoop dat die uit de hemel is. Mijn liefde zal nooit meer van jou wijken. En mijn vredesverbond is onwankelbaar. Onwankelbaar. Zegt de Heer die zich over je ontfermt. Nou, dit is zo'n Bijbeltekst die je moet lezen en herhalen en uit moet printen en op de koelkast moet plakken en je elke keer aan moet herinneren dat Gods liefde voor jou nooit meer werkt. Nooit meer. Al gaan de bergen voorbij, de heuvels vallen in elkaar. Zijn vredesverbond is onwankelbaar, zegt de Heer die zich over jou ontfermt. Hij geeft over jou. Amen. Nou, een tijdje geleden, ik weet niet of jullie dat hebben meegekregen, ik niet helemaal, is er een nieuwe wet ingegaan waarin ze hebben besloten dat je niet meer mag bellen op je fiets. En nou hebben Joyce en ik niet zo heel lang geleden 2 fietsen gekocht. En dat is ook iets wat bijna net zo onmogelijk is als dat bergen wankelen en dingen doen. Ik weet nog goed, weet je, ik heb een heel lang periode van mijn leven geleefd tegenover Michiel en Annemiek. En David op de fiets is gewoon, weet je wel, dat werkt niet. En als het dan een fiets was, dan was het echt zo'n oude oma aftrapfiets, weet je, voor even snel. En zo deden we de dingen. Maar ik zag een aanbiedingje aan de overkant van het water. 2 hele mooie fietsen lijken op elkaar. Echt van die fietsen van die, waar je van die wat oudere mensen op ziet fietsen, weet je wel. Die echt van die kilometerslange tochten maken. En die kerel vroeg er niet eens zo heel veel geld voor. Dus ik denk, nou, dat is mooi. Dus wij die fietsen gekocht. Hartstikke mooie Batavus fietsen, oranje. En ik dacht, nou, ik ga op de fiets naar mijn werk. Dus met mijn aktentasje. En ik zat op die fiets en Joyce die lacht me gewoon uit. Die zegt, moet je jou nou zien, weet je wel? Dat ziet er echt gewoon niet uit. Nou ja, supportive wife, dat hebben we allemaal nodig. En dan kom ik ook op het werk. En dan zet ik mijn fiets voor de deur. En dan lachen ze me ook uit op het werk. Want David op de fiets, je meent het niet. Je bent op de fiets. Nou, goed. Zo ongemakkelijk als ik daar dus mee ben, deed ik toch echt mijn best. Dus ik heb een aantal zelfs lunchafspraken in het dorp en zo gehad. En zo was ik bij de Lux. Het is altijd leuk als je in het dorp woont, dan spreekt dat allemaal tot de verbeelding. Nou, kan die persoon even stoppen met appen, jongens? Of wat is het? E-mails? Was de eigenaar van de Lux. Ik was bij de Luxe. En met dat ik bij de Luxe was, had ik net een afspraak gehad. Ik had een lunchafspraak gehad met iemand. Goed gesprek. En ik stapte op de fiets om naar kantoor te gaan. En dan rij je zo dat stukje over de dijk naar de gaffel waar wij zitten. En ik weet nog goed dat ik op de fiets stapte en mijn mobieltje ging. En het was mijn pa. En ik vind het altijd wel belangrijk om mijn pa even op te nemen. En er was iets van een... Mijn ouders zijn ook 40 jaar getrouwd. Het zijn nu in de periode dat bijna iedereen om je heen zeg maar 40 jaar getrouwd is. Dus die gingen ook vieren. En had een feestje en dan wilden die even met me iets overleggen. Dus ik nam op en ik stapte op de fiets. Aktentasje aan de andere kant. En over de Knardijk reed ik richting de gaffel. En ik hing op. En het was volgens mij een WhatsApp-gesprek. En toen vroeg hij aan het einde... Hoe beoordeelt u dit gesprek? Ken je dat, zo'n melding? Zeg maar, kun je een aantal sterren geven? Dus ik heb weggedrukt, nu niet. Stop dat ding in mijn mond. Sorry, in mijn zak. Ik zat al wel in de volgende set. Wat er gebeurt is dit. Ik zie in de verste vette... ineens een polootje het fietspad opdraaien. En die gaat gewoon letterlijk met zijn neus in mijn richting staan. Dus ik kom aanfietsen en die heeft zich tegen het verkeer ingeparkeerd. En ik denk, wat is dat, weet je wel? Spookrijder. Ik denk, zou iemand het op me gemunt hebben, weet je? Stapt een man uit met een petje op. En nou heb ik een, hoe zou ik dat zeggen? Ik heb groeiterrein met autoriteit. Dus de heer die stuurde iemand die echt gewoon dan het meest irritant van allemaal is. Dus wat deed hij? Serieus, hè? Ik zat op mijn fietsje. Ik denk, wat heb ik nou gedaan? Andere agent eruit, waarvan je ziet dat hij zich schaamt voor zijn collega. Dat is leuk, hè? Je hebt hele ontspannen agenten en agenten die echt... dat je denkt, waarom doe je dit, weet je wel? Maar goed, dit was er één. En toen kwam er natuurlijk een hele preek. En hij had me zien bellen. Hij zegt, ik heb je zien bellen en ik heb je erop bezig gezien. 2 overtredingen. Hij zegt, wat was het? Ik zeg, nou 1, ik sprak met mijn vader. En 2, toen vroeg mijn iPhone of ik mijn gesprek wilde beoordelen. Dus dat was natuurlijk interessante informatie. Hij had niet zo'n gevat antwoord gewacht. Long story short, ik kreeg een boete. En hij zei niet eens dat ik een boete kreeg. Hij zei van, niet meer doen hoor, want het is een hoog bedrag. Nou, is goed. Ik heb me echt heel goed gedragen. Ik was heel aardig en beleefd en rustig naar het werk. En nou, die boete, die is ongeveer 100 euro. En ik denk, dat gebeurt je alleen in zo'n dorp als hier, weet je wel. Dat ze daarvoor gaan zitten bekeuren. Maar goed. Wat gebeurde er nou? Dat is wel interessant om te weten. Ik had onlangs met de auto ook al een boete gehad. Ik krijg bijna nooit boetes. Want ik zie heel vaak zeg maar gewoon de mensen langs de snelweg staan. En oh, help. Maar als mijn hoofd heel vol is, dan ben ik daar wat minder alert op. Dus ik had al een aantal boetes achter elkaar gekregen. Nou ken ik iemand in de gemeente die zegt altijd tegen mij... als een boete komt, moet je gewoon 2 keer knipperen. Ja, dat hangt natuurlijk vanaf hoe dik je beurs is. Hoe makkelijk je dan knippert. Maar bij mij stapelde het een beetje op. En dit is wat er in mij gebeurde. En dat is de reden waarom ik dit verhaal vertel. Het is natuurlijk niet alleen om grappig te doen... of te vertellen hoe ik ermee omga. Ik merkte dat ik diep ergens van binnen dacht... waarom overkomt mij dit? Ja, u denkt natuurlijk, ja, moet je de wet niet overtreden, joh. He, doe normaal. Dan gebeurt het ook niet. Maar ergens, diep van binnen in mij, voelde ik een soort stemmetje wat zei... heb ik iets verkeerd gedaan? Ken je dat? Als ietsje gebeurt wat moeilijk of vervelend is... dat je direct bij jezelf afvraagt, heb ik iets niet goed gedaan? Wie van jullie herkent dat stemmetje? Ja, dat is al een heleboel. En het zijn kleine haakjes. Heb ik iets dan... gemist? Heb ik iets verkeerd gedaan? Nou, dit gaat even over een boete, dus het is misschien moeilijk te vergelijken. Maar als er iets moeilijks gebeurt in je leven, of iets heel ergs... je wordt ineens ziek, of er is ineens een hele grote rekening die je niet kan betalen... dat er ergens iets binnenin je zegt, heb ik iets verkeerd gedaan? En dat komt een beetje bij mij uit dat oud-evangelisch Pinksteren, zal ik het maar even noemen... waar ik toch iets ontwikkeld heb, dat als ik een deurtje openzet voor de vijand... dat hij dan komt stelen, roven en vernietigen. Kent u dat? En dan leef je eigenlijk altijd een beetje ergens op je tenen. Waar je denkt van ja, ik mag geen fouten maken. Want wat als ik fouten heb gemaakt? Dan heb ik een deurtje geopend. En als me dan iets ergs gebeurt, ja, dan is het toch wel een beetje mijn eigen schuld. Nou, ik neem me even mee verder in dit verhaal. Jesaja 54 vers 13. Al je kinderen zullen worden onderricht door de Heer. Rust en vrede zal hun ten deel vallen. Gerechtigheid zal je fundament zijn. Je zult niets meer te vrezen hebben. Onderdrukking zal je niet bereiken. Voor terreur blijf je gevrijwaard. Word je toch aangevallen, zegt God. Het komt niet van mij. Valt iemand je aan, komt er een politieman. Dat is natuurlijk grappig, hè. Maar word je toch word je aan, het komt niet van mij, zegt God. Heb je daar eens over nagedacht? It's not me. Valt iemand je aan, het wordt zijn eigen val. Ik heb de smid geschapen die het gloeiende vuur aanblaast om gereedschap te vaardigen voor een zeker doel. Zo heb ik ook de vernietiger geschapen die verderf wil zaaien. Maar elk wapen dat tegen jou gesmeed wordt zal machteloos zijn. En ieder die jou in een geding belastert zal zelf veroordeeld worden. Dit is het deel dat de dienaren van de Heer toekomt. Dit is het recht dat ik hen toeken, spreekt de Heer. God is een goede God. En het haakje in mij probeert eigenlijk mij aan de binnenkant van het tegenovergestelde te overtuigen. Want als God een goede God is, waarom gebeuren die moeilijke dingen dan? Waarom zit het tegen? Waarom ik tegen ben? Heb ik iets niet goed gedaan? In andere woorden, als mij dan iets ergens overkomt, houdt God dan niet van mij? Of trekt hij zijn... Heb je wel eens dat gevoel dat hij zijn handen van je aftrekt? Dat je ineens niet meer beschermd bent? Dat zijn allemaal theorieën die we gehoord hebben, jarenlang. Als je fouten maakt, waar fouten gemaakt worden, kan de tegenwoordigheid van God niet zijn. Dus ja, dan onttrekt hij zich aan je en sta je er alleen voor. Maar de allereerste wat God deed toen Adam gezondigd was, was even het gesprek aangaan. Hij zocht hem op. En het is zo belangrijk om ons dat te beseffen. Weet je, diep in ons hart hebben wij allemaal de behoefte van het tegenovergestelde van die emoties. Die emoties die eigenlijk zeggen, je bent niet goed genoeg, je doet het niet goed genoeg. Je hebt fouten gemaakt, je bent niet oké. Ieder mens verlangt ernaar om te horen, ik ben geliefd. Ik hoor erbij, ik doe het toe, ik ben belangrijk. En dat is het tegenovergestelde van dat gevecht wat er soms in je zit. Maar het zit zo diep. Ik weet niet of je dat herkent, maar het zit zo diep in ons verankerd. Ben ik dan niet oké? We hebben allemaal nodig om het tegenovergestelde te horen. Wie je ook bent, hoe je er ook uitziet. We willen allemaal gezien worden, we willen geliked worden. En dus hebben we allemaal een mobiel. Selfie stand. Post op Instagram. In de hoop dat we een paar likes krijgen. Ik weet nog goed dat ik voor de winkel stond in Den Haag. En we waren even een nachtje uit. En daar stond een heel lief meisje dat met haar mobieltje stond te showen. En de vader stond ernaast. En die was echt gewoon heel ongemakkelijk. Gewoon vet awkward, weet je. Dus dat meisje stond helemaal, zeg maar, allemaal dat te doen, weet je wel. En de vader die stond ernaast kauwgom te kauwen. En waarschijnlijk waren ze op mama aan het wachten. Die was wat aan het shoppen of wat aan het doen. En zij was bezig om die foto te maken. En toen ik naar de keek later, toen zag ik dat ze eigenlijk een deels verminkt gezicht had. En toen dacht ik, het maakt niet uit hoe je eruit ziet. We willen allemaal weten dat we mooi zijn. We willen allemaal horen, het gevoel hebben, ik doe het toe, ik ben belangrijk. En dat kwam zo dichtbij op dat moment voor mij, dat ik denk, ja, het doet er niet toe. Wie je bent. We hebben allemaal die behoefte. En we hebben allemaal de behoefte om ergens bij te horen. Dat is waarom mensen deel willen zijn van een kerk. Dat is om erbij te willen horen, sluiten mensen zich aan bij voetbalclubs zoals Ajax of zo. Weet je? Je wilt erbij horen, weet je wel. Ik heb trouwens laatst ontdekt waarom ik voor Feyenoord ben. Iemand spaarde mij niet en die zei gewoon tegen mij, jij bent gewoon een pity supporter. Dus je bent altijd voor de slechtste. Ik zei, ja, dat klopt. En dan hebben we in deze wereld hebben we verschillende mensen. En we hebben zekere mensen en we hebben onzekere mensen. Is je dat opgevallen? Er is natuurlijk een heel groot verschil tussen zekerheid aan de buitenkant, hè, en hoeveel er achter kan zitten, maar daar gaan we niet al te veel over hebben. Maar je hebt zeker en onzekere mensen. En ik weet niet of jullie Dr. Brené Brown kennen. Ze heeft heel veel onderzoek gedaan. Ze is echt een kanjer. Je moet maar zoeken op YouTube. Ze zegt zulke gave dingen. En zij heeft onderzoek gedaan en ze zegt het verschil tussen zekere en onzekere mensen is dat zekere mensen geloven dat ze het waard zijn om geliefd te zijn en belangrijk zijn. That they have a sense of belonging. Ik geloof, ik ben geliefd en ik geloof dat ik erbij mag horen. En op het moment dat je daar dus nog mee worstelt, in heel veel onzekerheid, is er iets in jou wat ergens van overtuigd is. Ik ben niet geliefd, ik hoor er niet bij. En zolang je dat aan de binnenkant nog niet oké hebt, zul je er altijd tegenaan lopen. Dat waar mensen je ook willen omarmen, waar mensen je ook willen ontvangen, als je het van binnen niet gelooft, dan loop je altijd tegen een barrière aan. Het is mijn gebed dat vanmorgen een moment mag zijn dat je het kwartje bij je zal vallen. Dat je geliefd bent en dat je erbij hoort.
God is alleen maar goed, dat was de titel. Ben je gezegend en opgebouwd? We horen graag jouw verhaal op info@goandtell.nl. Check ook onze website voor alle info over David, al onze activiteiten en bestel je gratis tickets voor Simply Jesus. Je vindt het allemaal op goandtell.nl.